Goedemorgen. Vandaag vieren we Pasen, het feest van de opstanding van Jezus. Wij zijn daarmee te feliciteren. Jezus is niet dood, hij leeft. Pasen maakt alles anders. En daar gaat dominee Rozemuller vanmorgen over preken. Fijn dat jullie er zijn, hier in de kerk of thuis. Vanuit de kerkenraad zijn er een aantal afkondigingen. De kerkenraad roept u op om te gaan stemmen. In verband met de coronamaatregelen gaat dat op een andere manier. U heeft een enveloppe ontvangen en kan de stem invullen. U kunt voor in totaal 3 ouderlingen stemmen op Gert Berends, Marian Luchtenburg, Harm Sprinsma, Klaas Verbree en Hendrik Zuidema. En u kunt uw stem uitbrengen voor 2 diakenen op Gerald Bos, Cornelis Padhuis, Henk Reker en Swijs Ubbels. Op 9 of op 10 april worden de stembiljetten weer bij u opgehaald. Volgende week, zondag 11 april, worden na de morgendienst de stemmen geteld. Meer informatie over de verkiezing kunt u lezen in het kerkblad. Komende dinsdag 6 april vergadert het Mode Ramen en deze vergadering begint om 19:45. De collecte is deze zondag bestemd voor de zending en namens de kerkenraad wens ik u een gezegende eredienst.
Goedemorgen allemaal. Onze Heer is echt opgestaan. Dat weten wij. En daarom vieren wij vandaag feest. En we zullen dat feest vieren door te zingen, door te luisteren naar het goede nieuws. En we rekenen erop dat de Heilige Geest ook daardoor ons blij maakt en ons geloof versterkt. We zullen zometeen naar Votum en Zegen gaan zingen. Christus onze Heer verrees, liedboek 624. Een prachtig jubellied over de opstanding van de Heer Jezus. We zullen nu onze afhankelijkheid ook van God belijden. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt en die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid. En hoezeer blijkt dat ook in de opstanding van de Heer Jezus, de trouw van onze God. Er is voor u en voor jou genade, barmhartigheid, vrede van God onze Vader. En van Christus Jezus, onze Heer. Amen. Laten we samen gaan bidden. Heer onze God, we danken u voor dat grote en voor ons eigenlijk niet te bevatten geschenk van de opstanding uit de dood. Dank u wel dat de Heer Jezus is opgestaan. Dat daarmee u ook duidelijk maakte dat de verlossing van de Heer Jezus, de verlossing voor ons, dat die helemaal echt af is. En dat we daarom ons aan u en aan de Heer Jezus kunnen overgeven en weten dat we gered zijn. Dat er verzoening is voor onze zonden, dat de machten van de duivel en de dood ons niet vast kunnen houden, dat wij eeuwig leven. Die werkelijkheid van Pasen, die moet ook steeds weer bij ons doordringen. Want het is niet zo dat we dat altijd voor de geest hebben, of dat dat altijd voorop zit in ons leven. Elke keer weer moeten we erbij bepaald worden en moet ons geloof weer worden versterkt. Geef dat dat nu ook weer gebeurt. Wilt u er met uw geest bij zijn, bij ons hier in de kerk, bij ons thuis, zodat onze liefde voor u, onze liefde als gemeente ook voor u, dat die groter mag worden en onze toewijding aan u net zo goed. Heere, wilt u dat geven? Wilt u ons zegenen? We bidden het in Jezus' naam. Amen. Dan is er nu een kindermoment. De kinderen die mogen even wat dichterbij komen. Ja, niet hier in de kerk. Er zijn hier ook niet echt kinderen in de kerk. Maar thuis vast wel. Dus als jullie even wat dichter bij het scherm komen, wil ik even jullie iets vertellen. Ik heb hier een tekening. Denken jullie dat ik die makkelijk kapot kan maken? Deze tekening, het is een boom, zie je wel, denk ik, hoop ik. Denken jullie dat ik die makkelijk kapot kan maken? Nou, ik zal het even proberen. Nou, dat gaat best wel makkelijk. Ja, gelukt, kapot. Oké. Okay. Dan nu een ei. Bij Pasen schijnen eieren te horen, dus ik heb nu ook maar een ei. Denken jullie dat ik dit ei makkelijk kapot kan maken? Nou, ga ik even proberen. Ik heb een schaal bij me. Ik ga het even op de grond doen. Die mooie tafel, daar moet niet iets mee kapot gaan. Oké, experiment. Met mijn excuses aan de kosten. Maar het is gelukt. Het ei is kapot. Oké. Nou, een vraag. Wat denken jullie dat makkelijker en sneller gaat? Iets maken of iets kapot maken? Ik denk dat jullie het wel weten. Een tekening maken, daar ben je wel even mee bezig. Nou, een ei maken, dat wordt al helemaal lastig. Denken jullie ook dat ik het weer makkelijk klaar kan maken? Kijk, deze is kapot. Kan ik die weer heel maken, denk je? Wow. Ja, ik zou het kunnen proberen. Met plakbandjes dan dat helemaal zo. En als een puzzel aan. Maar ik denk niet dat het dan heel mooi wordt. Dat het dan nog een hele mooie tekening wordt. Zou ik dat ei weer heel kunnen maken, denken jullie? Nou, ik zie het niet helemaal zitten. Dus, wij mensen kunnen makkelijker iets kapot maken dan iets weer heel maken. Dat zie je met die tekening, dat zie je met dat ei en de zooi eromheen. En dat zie je ook in het hele leven. Wij kunnen makkelijker iets kapot maken dan heel maken. En dat zie je aan ruzie wat er is tussen mensen en aan oorlog en aan... Nou, van alles wat we mensen elkaar en de natuur aandoen, we zijn beter in kapot maken dan in heel maken. En weet je, wie heel goed is in heel maken, dat is de Heere God. Die is heel goed, veel beter in heel maken. Hij wil niet eens kapot maken. En dat zie je bijvoorbeeld aan de opstanding van de Heere Jezus. De Heere Jezus was gestorven aan het kruis en alles leek kapot. Maar de Heere God wekt hem gewoon weer op uit de dood. De Heere is iemand die heel goed is juist in heel maken. Dat zie je met Pasen en dat zie je ook in andere dingen. En weet je wat het mooie is? De kracht van God die heel maakt is groter dan de kracht van anderen die iets kapot maken. Weten jullie? Jullie weten vast wie er heel veel kapot maakt. De Satan. Dat is de kapotmaker. Die wil dingen kapot maken en die helpt ons mensen, of die laat ons mensen dingen kapot maken. Maar de kracht van God om dingen heel te maken is veel groter dan de kracht van Satan om dingen kapot te maken. En de Heere God doet dat ook nu al in deze wereld. Bijvoorbeeld als iemand sterft in vertrouwen op de Heer Jezus en dan wordt hij weer levend gemaakt. Maar ook als iemand in het donker zit, het niet ziet zitten, dan wil God weer licht geven. En als er ruzie is, wil God weer vrede geven. Dus God is ook nu al bezig, ook als mensen verdrietig zijn, dan wil hij troost geven. God is ook nu al bezig om weer heel te maken. Dat is wat God doet. En het mooie is dat we weten dat God aan het eind van de tijd helemaal een nieuwe wereld zal maken. Waarin niets meer kapot is en ook niks meer kapot kan. Want God is de God die uiteindelijk alles heel wil hebben. En die daarvoor zorgen gaat. En dat is de boodschap van Pasen. Nou, dat is wat ik vooraf aan jullie, aan de kinderen wilde vertellen. En we gaan nu ook lezen over Pasen, het Paasevangelie. We lezen met elkaar Markus 16, vers 1 tot 20. En daarna zingen we gezang 95, vers 1 tot en met 4. Of dat zal hier in ieder geval ook worden gezongen.
Toen de Sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jacobus en Salome geurige olie om hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar: wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen? Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold. Het was een hele grote steen. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jonge man zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen: wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazareth, die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood. Hij is niet hier. Kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd. Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden. Toen hij vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan, verscheen hij eerst aan Maria uit Magdala, bij wie hij 7 demonen had uitgedreven. Ze ging het nieuws vertellen aan de mensen die hem hadden vergezeld en die nu om hem treurden en rouwden. Toen ze hoorden dat hij leefde en dat zij hem had gezien, geloofden ze het niet. Daarna verscheen hij in een andere gedaante aan 2 van hen, toen ze buiten de stad aan het wandelen waren. Ze gingen terug en vertelden het aan de anderen, maar ook zij werden niet geloofd. Ten slotte verscheen hij aan de 11 zelf, terwijl ze aan het eten waren. En hij verweet hun ongeloof en halsstarrigheid, omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degenen die hem hadden gezien, nadat hij uit de dood was opgewekt. En hij zei tegen hen: trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered. Maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld. Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Ze zullen spreken in onbekende talen. Met hun handen zullen ze slangen oppakken. En als ze een dodelijk gif drinken, zal dat hun niet deren. En ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen. Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. En ze gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.
Pasen maakt alles anders. Dat is het thema voor deze preek. En als je dat thema hoort, Pasen maakt alles anders. Wat denk je dan? Misschien denk je van, ja, dat is ook zo natuurlijk. Want dat is de opstanding uit de dood, Pasen. En ja, dan is de dood overwonnen. Dan is natuurlijk alles anders. Maar misschien denk je ook wel van, dat beleef ik eigenlijk niet altijd zo. Dat alles anders is door de opstanding. Dat beleef je niet altijd zo, dat heeft met verschillende dingen te maken. Dat heeft ermee te maken dat de werkelijkheid van Pasen lijkt soms heel ver af te staan van de gewone werkelijkheid die wij meemaken. Denk alleen maar aan die gebeurtenissen op zichzelf. Dat de Heer Jezus gestorven is en weer levend wordt. Nou, dat maken wij niet mee, toch? Dat als iemand overleden is, dat hij weer levend wordt. Althans, we geloven het, maar we zien dat niet. Het staat van onze gewone werkelijkheid behoorlijk ver af. Pasen lijkt soms ver weg. Ook als je kijkt naar wat er in de wereld ook gewoon kapot is en niet goed gaat. En ja, Pasen maakt alles anders. Oké, zal wel. De tweede reden dat Pasen soms ver van ons afstaat is dat het gewone leven ons vaak ook weer behoorlijk opslokt en ons daar ook weer bij vandaan drijft, bij die gedachte dat Pasen alles anders maakt. Want ja, we hebben ook het gewone leven tussen gewone mensen en dat is niet anders, maar dat is gewoon wat anderen ook meemaken. Het is ook daardoor staat Pasen soms wat verder weg. Ook bij de werkelijkheid die we in het nieuws zien lijkt het soms ver weg, Pasen. Ik denk alleen maar aan de politieke werkelijkheid van de afgelopen week, waarin vertrouwen ver te zoeken was, dingen politiek gezien kapot gingen en ja, Pasen, alles wordt anders. Misschien dat het wel dicht bij de werkelijkheid van Goede Vrijdag en Pasen staat, wat daar gebeurde in de politiek. Hè. Vertrouwen is ver te zoeken. Nou, bij de leerlingen van Jezus ging dat natuurlijk ook zo. Kon Jezus op zijn leerlingen vertrouwen? Ze gingen allemaal weg. Ze namen de benen. Ze waren niet bij de Heer Jezus. Ja, dat is dan wel weer herkenbaar in onze werkelijkheid. In die zin wel. En in mijn werkelijkheid toch ook wel. Want hoe is dat bij jou? Hoe is dat bij mij? Zijn wij altijd van die trouwe volgelingen van de Heer Jezus? Of is dat in ons leven ook wel vaak anders? Nou, om het weer wat dichterbij te laten komen, laten we maar gewoon weer kijken naar wat er gebeurde toen. Drie vrouwen zijn onderweg naar het graf van de Heer Jezus om daar de begrafenis af te maken. En ze waren er ook bij geweest meteen naar de kruising, toen het lichaam van de Heer Jezus is begraven, maar toen hebben ze het niet af kunnen maken. Dat gaan ze nu doen. Ze hebben lekker ruikende olie hebben ze bij zich. En daarmee gaan ze de doeken waarin de Heer Jezus gewikkeld is, ja, daarmee gaan ze dat besmeren, dat gaan ze zalven, zeg maar, die doeken. En daarmee gaan ze ook de lijklucht tegen. Dus dat zijn ze van plan te gaan doen. En dan lopen ze daar en dan komen ze in de buurt van het graf en dan denken ze ineens, oh wacht even, daar zit zo'n dikke steen voor. Hoe gaan we dat doen? Dus dat zeggen ze tegen elkaar, ja, hoe krijgen we in vredesnaam die zware steen ervoor weg? Nou ja, geen idee, laten we maar verder gaan. En dan komen ze bij het graf en dan is de steen weg. Het probleem lijkt opgelost, maar ze schrikken er wel van. Wat is dit? En ze kunnen dus zo naar binnen. Ze gaan naar binnen en dan schrikken ze helemaal. Want dan zit daar een man in witte kleren, zit daar in het graf. Wat gebeurt hier? Wat is dit? En die jonge man die zegt tegen hen, wees niet bang. Dat zie je vaak voorbij komen in de vertelling van Pasen, de geschiedenis van Pasen. Dat gezegd wordt, wees niet bang. De engelen zeggen het, Jezus zegt het. Maar je komt het veel vaker in de Bijbel tegen. Eigenlijk elke keer als hemelbewoners mensen op aarde ontmoeten, dan zeggen die hemelbewoners, wees niet bang. Dus blijkbaar als iemand op aarde een hemelbewoner ontmoet, is er sprake van angst. Angst is iets wat wij natuurlijk ook kennen in ons leven. Sommige mensen hebben dat nu misschien in deze onzekere tijden nog meer dan anders. Angst voor de toekomst, hoe zal het allemaal verder gaan? En economisch en met mijn leven en met de kerk. En is het dan niet mooi dat dat steeds klinkt bij Pasen? Wees niet bang. Dus Pasen wil angst uitdrijven. Dat is de boodschap van de Bijbel. Pasen drijft angst uit. En God zegt tegen ons, geef mij nu je angst. Ik geef je er hoop voor terug. De engel legt dan uit wat er eigenlijk gebeurd is. Hij zegt, jullie zoeken de man uit Nazareth die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood. Hij is niet hier. Kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. De engel zegt, jullie zoeken Jezus, de man uit Nazareth, die gekruisigd is. Dus de engel koppelt de kruisiging en de opstanding aan elkaar. Die twee dingen horen bij elkaar. En het blijft ook van belang dat Jezus de gekruisigde is. Omdat door zijn kruisdood de weg naar God toe vrij is. En vanwege de kruisdood zegt God ook tegen jou en tegen mij, je zonden zijn teniet gedaan. En vandaar dat ze ook kunnen zeggen, wees niet bang. Als je in aanraking met God komt, wees niet bang. Er is alle reden om bang te zijn als je kijkt naar onze zonden en tekorten. Maar Jezus is de gekruisigde. En daarom hoef je niet bang te zijn, want de zonden zijn teniet gedaan. De leerlingen van de Heer Jezus zijn na de opstanding toch wel bange wezens. En ik kan het ook wel snappen. Want die leerlingen denken natuurlijk ook wel wat ben ik geweest voor de Heer Jezus? Hey, ik noemde het al even, ze zijn allemaal weggevlucht. Er zijn nog meer redenen voor de leerlingen om bang te zijn. Het is allemaal heel vreemd, maar ook dat zou heel goed de reden kunnen zijn om bang te zijn. De vrouwen die waren in ieder geval bij de kruisiging nog behoorlijk in de buurt van Jezus gebleven, maar de leerlingen niet. En Marcus vertelt, met deze woorden vertelt hij het, toen lieten allen hem in de steek en vluchten weg. Alle leerlingen waren weg. En zijn wij zoveel beter dan de leerlingen die wegvluchten? Zijn wij zoveel beter dan Petrus die ontkende hem te kennen? Misschien heb jij in zekere zin de Heer Jezus ook wel in de steek gelaten. Misschien heb jij de afgelopen tijd wel eens gedacht, ik ben in de coronatijd maar weinig bezig geweest met het geloven en met God en met Jezus en ik vind het eigenlijk wel prima zo. Kan. Misschien ben je op die manier ook wel een tijd lang bij hem weggelopen of is dat nog wel een beetje zo. Misschien heb je de laatste tijd maar weinig vertrouwen gehad in de Heer Jezus. Had je misschien meer vertrouwen in coronamaatregelen, in andere mensen, waar dan ook in? Zodat Jezus tegen jou kan zeggen, waar is jouw geloof, kleingelovige? Misschien ben je door je manier van leven bij Jezus weggelopen, doordat je allemaal keuzes hebt gemaakt en dingen hebt gedaan, waardoor je ver bij hem vandaan bent geraakt. Ik vind het bijzonder dat de Heer Jezus tegen de vrouwen zegt, jullie moeten tegen mijn leerlingen zeggen dat ze naar Galilea moeten gaan. Hij zegt niet, nou, ze moeten naar Galilea gaan en dan ga ik daar ook heen en dan heb ik nog wel eens een appeltje met ze te schillen. Dan zal ik ze eens even behoorlijk aanspreken op hun gedrag van de laatste tijd. Niets van dat alles. En Matthäus vertelt dit ook en die zegt er nog bij, ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan en dat ik daar ook heen ga. Mijn broeders. Zo spreekt Jezus ze nog steeds aan. Geen boosheid, geen verwijt, niets van het alles. Gewoon wat ze afgesproken hadden, we gaan naar Galilea en van daaruit gaan we weer verder. Vind je dat niet mooi? Dat Jezus op die manier zijn leerlingen dus zonder verwijt tegemoet wil treden. Ik weet niet precies wat er de afgelopen tijd tussen jou en Jezus is gebeurd. Van een enkeling weet ik het, maar lang niet van iedereen. Misschien heb je hem voor je gevoel wel in de steek gelaten. We kunnen het zo hebben over mensen in de politiek en zo, en vertrouwen en gebrek aan vertrouwen. Maar ik ben zelf ook niet altijd zo betrouwbaar, zo'n trouwe volgeling van de Heer Jezus geweest. En in de paasgeschiedenis leren we de Heer Jezus weer kennen als de goede herder die zijn verloren schapen opzoekt. Hij zoekt zijn leerlingen op in Galilea. Zelfs nadat ze niet even met hem konden waken in de tuin, zelfs wanneer ze met z'n allen de benen hebben genomen en hem alleen gelaten hebben in zijn diepste pijn. Maar Jezus zegt, ik zoek jullie op. Ik aanvaard jullie. Ik omarm jullie. En zo komt hij vandaag naar jou toe en zegt, kom weer bij mij. Ik wijs je niet af. Ik overlaat je niet met verwijten. Kom gewoon. Ik wil je mijn liefde laten ervaren. Galilea. Waarom moesten zij naar Galilea gaan? Ze waren in Jeruzalem en in de buurt van Jeruzalem. Waarom daarheen? Twee redenen, denk ik. Het eerste is, Galilea was ook een soort van wachtwoord geworden, of codewoord. Waarom? Nou, meteen nadat het Pesachfeest was gevierd en het avondmaal dus was gevierd tussen Jezus en zijn leerlingen, zei Jezus dat hij zou moeten lijden en sterven en opstaan. En hij zei er ook bij, en dan moeten jullie naar Galilea gaan. Ik zal jullie voorgaan naar Galilea. En dat hadden alleen de leerlingen gehoord. Verder niemand, die vrouwen ook niet. Dus als Jezus via die vrouwen die boodschap geeft, ga naar Galilea, dan denkt ze, hey, dit moet wel van Jezus komen. Niemand anders die dat wist. Galilea als wachtwoord. Maar Galilea was ook de plaats waar het allemaal begonnen was. Waar Jezus hen geroepen had tot leerling. Als ze bijvoorbeeld aan het vissen waren, voor sommigen geld had, en werden ze ineens geroepen. Galilea was ook de plaats waar ze waren opgegroeid. Waar ze gewoon kind waren geweest en van alles hadden geleerd, een vak hadden geleerd, tussen de mensen hadden geleefd. Je zou kunnen zeggen, Galilea is ergens ook terug naar je roots en ook terug naar het gewone leven. Maar dan anders. Want alles is wel anders geworden. Terug naar het leven, maar intussen is alles wel helemaal anders. En voor ons geldt dat ook. Wij zijn mensen die leven in het gewone leven. Misschien nog wel meer dan de leerlingen, want ja, die moesten weer naar Galilea. Maar van daaruit ook weer werden ze uitgezonden om het evangelie te verkondigen. Wij leven in het gewone leven. Maar alles is wel helemaal anders door Pasen, door wat we van Pasen weten. Want we mogen verder kijken dan dat gewone aardse leven. Het gewone aardse leven is tegelijkertijd de werkelijkheid van Christus. Degene die is opgestaan. En wij weten dat er meer is achter de muur van de dood. Als wij iemand begraven, dan staren we in een diep gat met daarin de kist. En we weten dat daarna er zand overheen gaat. Dat is wat we zien. En de opstanding van de Heer Jezus geeft ons dan een andere blik. De dood kon hem of haar niet vasthouden. Net zo goed als Jezus niet. De dood moest Jezus laten gaan, dus ook diegene die gestorven is laten gaan. Vanaf de opstanding van de Heer Jezus staat de dood schaakmat, kan je zeggen. De dood kan tegen het leven eigenlijk nog maar heel weinig beginnen. Ik las ergens een hele mooie zin. Deze. Jezus maakte van de dood een moederschoot. Dat is wel mooi. Dus de dood wordt een soort baarmoeder. En een baarmoeder geeft het leven. Dus de dood neemt niet vooral het leven, maar de dood geeft vooral leven. En dat is wat Pasen is. Pasen is dus eigenlijk het feest van nieuw leven, het feest van geboorte, zou je kunnen zeggen. En maakt dat toch niet alles in het leven uiteindelijk anders? Dat betekent toch in ieder geval dit, dat wij niet alles uit dit leven hoeven te persen. Je hebt mensen die zeggen van, ik wil in dit leven alles meemaken, alles beleven wat je kan beleven. Dus ik wil reizen en ik moet veel genieten van sport en feest en kunst en weet ik het wat allemaal. Alles eruit halen wat erin zit. En zegt Jezus door Pasen niet tegen ons, ach, je hoeft toch alles er nu niet uit te halen. Je hebt na dit leven nog alle gelegenheid om te genieten van reizen of kunst of werk waarin je voldoening vindt. Of je zou heel veel feest vieren, je zou heel veel genieten. Geeft dat niet gewoon rust in je leven? Het mag ons ook helpen om te focussen op wat belangrijk is. Het allerbelangrijkste is ons leven met de Heer. We zijn onderweg om Hem te ontmoeten. En die ontmoeting, daar leven we naartoe. Daar bereiden we ons op voor. En in dat daar naartoe leven is Hij trouwens ook al bij ons door de Heilige Geest. En daarom is vanuit Pasen het ook wel een goede vraag om te stellen: welke prioriteit zou de Heer Jezus willen dat we zouden hebben in ons leven? Welke prioriteiten? En ik ga dat nou niet invullen met allemaal voorbeelden van: nou, ik denk dat het dit moet zijn of dat moet zijn. Daar kunnen we allemaal zelf heel goed over nadenken. We weten allemaal best veel uit de Bijbel. Maar nou ja, de laatste kerkdiensten hebben we het ook veel gehad in de 40 dagen tijd over Jezus volgen. Hoe kan je in het concrete leven Jezus volgen? En welke prioriteiten vindt Jezus belangrijk voor je leven? Ik hoop dat je het weer een beetje ziet. Misschien wel helemaal, of helemaal, maar behoorlijk ziet dat Pasen alles anders maakt. Het belangrijkste in deze wereld is dat de opgestane Jezus zijn koninkrijk verder laat komen en dat wij onderweg zijn naar de ontmoeting met Hem. Even weer terug naar het verhaal. Die vrouwen zijn helemaal niet blij als ze in dat graf zijn geweest en als de engel heeft verteld van: nou, dit en dit is er aan de hand. Dan wil de blijdschap eigenlijk helemaal niet doordringen bij die vrouwen. Want ze vluchten het graf uit en ze gaan als een angsthaas er vandoor. En pas later, begint er iets van blijdschap en zo door te dringen, maar het dringt niet zomaar door. En dat bevestigt wat ik aan het begin van de preek zei. De werkelijkheid van Pasen lijkt soms best ver bij ons vandaan te staan. Van het gewone leven, van dingen die wij meemaken. Voor die vrouwen was het ook best wel even heel erg lastig. Het is voor ons ook moeilijk te bevatten, Pasen. En daarom brengt God dat goede nieuws van die nieuwe werkelijkheid en van het koninkrijk van de opgestane Heer. Dat brengt Hij telkens weer naar je toe. Dat brengt Hij vandaag naar je toe. Daar komt Hij volgende week mee, die komt een week later weer mee. Daar blijft Hij mee op allerlei manieren naar ons toe komen. En zo wil God ons dicht bij de Heer Jezus houden. Door ons telkens weer het goede nieuws te vertellen. Totdat je Hem live ontmoeten zult. Dan zal er geen pijn meer zijn, geen rouw, geen verdriet. Dan is er niets meer kapot. Dan is alleen maar alles heel. Want wat er eerst was, is dan voorbij. Amen. Dag, want Jezus is Heer. Dat is ons volgende lied, opwekking 174. Zullen we danken en bidden samen? Heere God, dank u wel voor dat goede nieuws dat weer mocht klinken. Vanochtend hier en ongetwijfeld op heel veel andere plekken op deze aarde. Jezus is hier, hij is opgestaan. Halleluja, u bent te prijzen. Omdat u deze werkelijkheid echt anders maakt. We mogen weten dat de werkelijkheid is dat Jezus de dood overwon. En dat hij hier op aarde ook is en de Heilige Geest geeft en het Koninkrijk laat komen. En ook in ons leven aan het werk is door de Geest. We danken u daarvoor. Wilt u in ons leven steeds blijven werken en help ons om dicht bij de Heer Jezus te blijven. Totdat we hem live zullen ontmoeten. Help ons om in ons gewone leven hem te volgen. Vanuit het besef dat we niet alles er nu uit hoeven te persen. Geef dat ons dat ook echt rust geeft. En ons helpt om prioriteiten te leggen in het volgen van hem. Geef ons ook daarvoor uw geest. Dank u wel dat we ook steeds bij u terug mogen komen. Ook als we, zoals toen de leerlingen, soms zijn weggelopen. Dat we gewoon weer terug mogen komen en dat u ons dan niet overlaat met verwijten. Maar bent als die vader die zijn zoon, die terugkwam, die verloren zoon omarmde. Dank u wel dat u zo goed en genadig bent. En dat u de God bent die heel maakt, waar wij zoveel kapot maken. Wilt u ook helend in ons leven aanwezig zijn. En geef dat we die heling ook aan elkaar en aan anderen kunnen doorgeven. Pasen laat ook zien dat geen muur u tegenhoudt. U breekt overal doorheen. U brak ook door dat graf heen, door de dood heen. En ook al bouwen wij soms muren van zonde, onwil of van, weet ik veel wat, dat we gewoon onze eigen gang gaan, ons leven leiden zonder u. Wat er ook tussen komt, Pasen is toch ook de boodschap, u kunt overal weer doorheen breken. En zo wilt u nu ook weer naar ons toe komen. En wilt u dat doen? Wilt u door onze muren weer heen gaan en ons aanraken? U hebt hemel en aarde verbonden met elkaar. U bent overwinnaar. Breek met het evangelie door muren van ons en anderen heen. Want mensen zoals wij en de mensen om ons heen verlangen toch altijd naar hoop, naar uitzicht. En dat is er. Dat geeft u door de Heer Jezus. Help ons, Heere God, om die hoop uit te stralen. Help ons om het licht van de Heer Jezus te verspreiden. Zorg voor ons als gemeente. Wilt u ons geven wat nodig is? Geef dat we met elkaar mogen beleven dat wij een gezin zijn, uw gezin. Dat u ons aan elkaar geeft, dat we veel aan elkaar kunnen hebben. Zegt u ook de verkiezing voor ouderlingen en diakenen die nu in deze tijd gebeurt. Stembriefjes zijn uitgedeeld of worden dat binnenkort. En wilt u die stemming ook leiden door uw Heilige Geest? En wilt u ons zo weer nieuwe ouderlingen en diakenen geven die in die functie van harte de Heer Jezus willen dienen? Geef ook daarin uw zegen. Heere God, geef ons nog goede en fijne paasdagen. Geef dat de goede boodschap over die dagen ook heen mogen stralen. Geef ons uw zegen. We bidden het om Jezus wil. Amen. Dan zullen we nu ons geloof belijden met de geloofsbelijdenis van Nicea. En daarna is meteen het collecte moment. Dan kun jij op de bekende manieren ook weer je gaven geven. Maar nu eerst met elkaar belijden we ons geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea.
Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, door hem zijn alle dingen geworden. Ter wille van ons mensen en van ons behoud is hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden, door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is hij opgestaan, overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen.
Zij de glorie opgestane Heer. Dat is ons laatste lied. U zij de glorie. Ontvang nu Gods zegen nog. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, de eenheid door de Heilige Geest, is met u en jullie allemaal. Amen.